PA0, PLO, PA0, Delta Lima Oscar. Even kijken naar de nieuwtjes uit de VS vanuit Amsterdam. Daar hebben ze weer een verkiezing binnenkort van het nieuw bestuur. En daar kunnen dus weer kandidaten zich aanmelden of aangemeld worden door anderen. Maar goed, dat is voor de meeste mensen hier minder interessant. Verder hebben ze natuurlijk hun activiteiten rond de Fox Cube satellieten. Fox 1B staat klaar voor de lancering. Die is gecombineerd met RadFXSat, een wetenschappelijke satelliet dus voor stralingsmetingen en zo. En die zitten dus samen binnen één kleine CubeSat. Nou, die satelliet zou gelanceerd moeten gaan worden op 23 september, op z'n vroegst. En nu gebeurt er iets wat je normaal nooit ziet. De lancering is een beetje vervroegd. Meestal worden lanceringen naar achter geschoven, maar deze komt iets vroeger nu. Al is het maar 2 dagen, want er wordt nu gezegd dat het al op 21 september kan gaan gebeuren. Samen met de hoofdpayload JPSS-1. En een nieuwe aardobservatie of weersatelliet. En ja, daar zit ook wel een heleboel CubeSats bij. In de Elana 14 missie van NASA. Nou, en daar zit dus Fox 1B ook bij. Nou, dat zou interessant zijn. Hij kan natuurlijk toch weer gaan schuiven later. Maar voorlopig eventjes dus 21 september in de gaten houden. In Engeland zijn ze volop bezig met ballonnen op grote hoogte. Dat gebeurt steeds vaker. Bijna elk weekend worden daar wel ballonnen opgelaten door scholen en andere groepen. Er was er eentje een paar dagen geleden gepland, maar die moest even uitgesteld worden. Dat gaat opnieuw geprobeerd worden morgen, 8 mei. En dan gaat het om de ballon UBSEDS-24. En dat is dan wel heel, heel vroeg morgen. 6 uur ongeveer onze tijd. Tussen 6 uur en 6:30 morgen vroeg moet die opgelaten worden als het, het weer meezet. Daar zit onder andere een Raspberry Pi Zero in, die de zaak bestuurt. En verder allerlei apparatuur. Onder andere ook Slowscan Digital Video. Die dus mooie plaatjes moet gaan leveren. Downlinks zitten bij 434. Telemetrie met Contestia, dat komt op 434, 635. En de SSDV op 434 6375. En dat is alleen als hij nog binnen het bereik is van het station in Engeland. Zodra hij buiten het bereik komt van Engeland, schakelt hij over op 300 baud RTTY. Het idee is dat hij grote afstand moet gaan afleggen. Misschien wel de hele aarde rond. En ze verwacht dat hij in eerste instantie naar het zuiden gaat, richting Frankrijk. Maar goed, er zijn meer van dit soort projecten en die kun je allemaal keurig volgen op internet. Kun je live meekijken. Je kunt ook zelf natuurlijk de telemetrie ontvangen. En je kunt zelfs ook die telemetrie dan weer terugsturen naar Engeland. Dan kunnen ze daar meteen iets mee. Goed, Amsat Zweden, Amsat SM dus, die bestaat intussen 35 jaar, dus die zijn een feestje aan het vieren. Ze willen daar dus de amateursatellietactiviteiten stimuleren uiteraard. De club is niet zo groot, 210 leden hebben ze dit jaar. En ze hebben ja, nodige publicaties, vooral lokaal in het Zweeds natuurlijk. En ook doen ze wel iets in het Engels. Ze hebben ook een website, grotendeels in het Zweeds, maar ook gedeeltelijk in het Engels. Amsat SE, dus www.amsat.se. Daar kun je terecht. Amsat.se dus. En je kunt daar ook lid van worden. En het is nog gratis ook als je lid wordt van Amstad SM. Dus, wie weet, voor de liefhebbers. Verder, Kieran Morgan, M0XTD van Amstad UK en Aris UK, die heeft dit jaar de Louis Varney Cup gekregen. Een prijs in Engeland voor een amateur die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor een bepaalde tak van de amateurhobby. Nou, hij is een van de mannen van de Aris UK groep. Die flink bezig zijn geweest met ARIS-verbindingen op allerlei scholen in Engeland en zo. En ze zijn natuurlijk vooral actief geweest in de periode dat Tim Peake in Space Station zat. En ja, ze gaan nog steeds door, ook nu, met andere scholenactiviteiten en verbindingen en zo. En dat wordt even zeer gewaardeerd. Overigens, Tim Peake is alweer aan het trainen voor zijn tweede vlucht. Dus die gaan we weer terugzien in de ruimte over een tijdje. ITF-2, een Japanse CubeSat, daar waren wat problemen mee. Die heeft twee communicatiesystemen, systeem A en systeem B. Nou, systeem A was een tijdje geleden uitgevallen. De downlink deed het niet meer en zo. Maar op 26 april hebben ze hem weten te resetten. Dus het CW-braak is weer terug. Er komt weer telemetrie. En die wordt dus weer volop ontvangen en doorgestuurd naar Japan. Daar zijn ze heel blij mee. En ze hebben de afgelopen dagen nog wat F2D-telemetrie getest. En er zal nog wel meer gaan gebeuren met de satelliet, nou die het weer doet. Er zijn weer wat ARIS-verbindingen geweest en er zijn er ook weer gepland. Op 5 mei was er een succesvolle verbinding met Frankrijk. Natuurlijk weer met Thomas Pesquet. En op 8 mei staat er eentje gepland met Canada, maar dan met een telebridge via Californië. Dus buiten ons bereik. Maar er zullen nogal meer verbindingen komen op korte termijn. En ja, sommige daarvan die zijn op echt korte termijn gepland. Dus dat is even afwachten wanneer en hoe. Wat amateursatellieten verder betreft, Oscar 73 is donderdag al in amateurmode gezet, omdat dat beter uitkwam voor de commandostations. En die schakelt vanavond weer terug naar de normale stand, oftewel telemetrie als die in de zon zit en amateurmode als die in het donker zit. UCube-1 werkt prima, is goed te gebruiken. Oscar 7, ja, wisselend, normaal mode B, behalve als die overbelast wordt. Dan schiet hij af en toe naar mode A. Oscar 11 is weer de hele week ingeschakeld geweest. Zal over een paar dagen wel weer uitschakelen voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 volledig bruikbaar. Chinese satellieten XW, 2A, B, C, D en F. Allemaal bruikbaar. Oscar 50 ook. Oscar 79 iets minder, maar hij doet het ook. Oscar 85 helemaal prima. De nieuwe Oscar 88 ook prima. Maar ja, alleen in amateurmode als hij in het donker zit. Space Station, oh nee, wacht, Oscar 84 eerst, die is ook volledig operationeel met de Digipeter en met PSK 31. Ja, en Space Station dus vooral met APRS op 2 meter weer, hè, 145, 825. En af en toe een ARIS-verbinding. Ja, en verder volop CubeSats te ontvangen op alle mogelijke frequenties. Die Amerikaanse amateur NJ7H die in Europa rond aan het reizen is, zoals vorige week aangegeven, volop bezig vanaf verschillende plaatsen. Hij is ook een paar dagen in Nederland actief geweest en in België en zo. Momenteel zit hij op Jersey. Morgen tot en met de 10e is op Guernsey en daarna op Isle of Man. En daarna zal hij nog even naar Noord-Ierland en de Ierse Republiek gaan voordat hij terugkeert naar de VS. Dus hij is volop actief en voor de liefhebbers, die kunnen daar dus verbindingen mee maken. Maar hij is natuurlijk vooral geïnteresseerd in verbindingen met de VS. Goed, er is een Engelse amateur, Abdel M0NPT, die kennelijk oorspronkelijk uit Algerije komt. Die is in Engeland heel actief, ook met amateursatellieten en andere activiteiten. Maar die komt af en toe dus weer eens in Algerije en die heeft besloten daar maar eens actief te worden met amateursatellieten, want er gebeurt normaal niks op dat gebied. En zo heeft hij dus onlangs voor het eerst Algerije geactiveerd op amateursatellieten voor, nou ja, vooral voor Europa natuurlijk. 7X2ARA en ook 7X3WPL. En zo was hij de eerste verbindingen via amateursatellieten aan het maken vanuit die hoek. Hij verwacht binnenkort zijn eigen call ook te krijgen in Algiers, 7X2TT. Nou, en dan mag je erop rekenen dat hij daar ook actief gaat worden. Hij is volop bezig daar met radioamateurs enthousiast te maken. Demonstraties aan het geven, lezingen en zo over amateursatellieten. Dus misschien krijgen we binnenkort wat meer acties vanuit die hoek. De CubeSat -XSS1 zat er al aan te komen dat hij ging verbranden in de atmosfeer. Nou, dat is dus gisteren ochtend gebeurd, 6 mei. En ja, tot een paar omlopen voordat hij verbrandde, konden nog telemetrie-signalen worden ontvangen. Dus die is inmiddels verdwenen. Ja, de Amerikaanse luchtmacht die is al een aantal jaar bezig met de mini Space Shuttle X-37B. Ze hebben er twee die ze afwisselend de ruimte in sturen. De laatste missie was OTV-4 en die is vanmiddag geëindigd. Iets voor 2 uur, zeg maar rond 13:45. Want toen is die X-37B geland op Kennedy Space Center voor het eerst. Want de vorige 3 vluchten die waren vanuit of geland op Vandenberg Air Force Base. Maar deze die is dus voor het eerst op de SLF geland, de Shuttle Landing Facility, zoals die nog steeds heet. Dat is de baan waar vroeger dus altijd Space Shuttles neerkwamen. 78 keer is daar een Space Shuttle geland. Maar de laatste was in 2011 en sindsdien werd het heel stil daar. Maar nu hebben ze die baan dus weer in gebruik voor landingen van ruimtevaartuigen. Namelijk de X-37B. Een van de vroegere hangars op Kennedy Space Center voor het Space Shuttle is dus ook omgebouwd naar een hangar voor de X-37B. Dus daar staat hij nu. En daar wordt hij weer voorbereid voor een volgende lancering. Dat gaat dus voortaan allemaal gebeuren op Kennedy Space Center in plaats van in Californië. Dit was een hele lange missie. Bijna 718 dagen, dus bijna 2 jaar. De langste tot nu toe. De eerste vlucht die was 224 dagen, OTV-1. De tweede 469. En de derde 675. In de afgelopen jaren. Nou, en deze dus op een paar uur na 718 dagen. Het zat er al een beetje aan te komen dat hij ging landen. In februari begon hij ineens van baan te veranderen. Eerst naar een lage baan. Toen dachten we, ha, daar komt hij. Nou gaat hij landen. Maar dat bleek alleen een oefening te zijn. Ook op de grond werd volop geoefend. Kennedy Space Center om de activiteit precies uit te proberen. Zeg maar, met wat er allemaal moest gebeuren als hij geland zou zijn. Maar hij bleef toch nog even een paar maanden doordraaien. Hij werd wel een beetje in de gaten gehouden, maar de laatste keer dat hij waargenomen werd door hobbyisten was anderhalve week geleden, zoiets. En toen leek er nog niet veel aan de hand. Het werd al wel vermoed dat als hij zou landen, dat het wel op een zondagochtend zou gebeuren, lokale tijd. Nou, dat was dus ook, hè. Vanochtend 7:45 lokale tijd kwam hij naar beneden. Want ja, dan is de minste activiteit op Kennedy Space Center, dus heb je de minste mensen die het zien. Want ze doen nog steeds allemaal heel geheimzinnig rond dat ding. Hoewel er aan de buitenkant niks aan te zien is, maar wat er in zit, mogen we absoluut niet weten. Hoewel deze keer wel bekend was dat er een test werd gedaan met een voortstuwing, een bepaalde raketmotortje wat erin zat. Met een Hall Effect Thruster. En verder zat er een materiaal-experiment in. Bijna 100 verschillende materialen die werden blootgesteld aan de ruimte om te kijken hoe ze daarop reageerden. Wat betreft bijvoorbeeld ioniserende straling en corrosie door atomische zuurstof en dat soort grappen. Maar het is best wel een agressieve omgeving, de ruimte. Dus dat willen ze allemaal uitproberen. Maar daar zat natuurlijk nog veel meer in. Maar ja, het was dus toch een beetje een verrassing dat hij vanochtend al naar beneden kwam. En het ging natuurlijk niet geruisloos, want toen hij in de buurt kwam van Kennedy Space Center, kwam natuurlijk de bekende Sonic Boom, oftewel een grote knal, toen hij door de geluidsbarrière ging. Dus iedereen schrok wakker. Dus ja, het was toch wel te horen. Maar goed, dus die is weer terug. En nou is het afwachten wanneer de volgende weer gelanceerd wordt. Dat zal later dit jaar ergens gebeuren. Waarschijnlijk ergens in de tweede helft van het jaar dus. Nou, we zullen zien. En kunnen we hem weer gaan proberen op te sporen. Ja, het Space Station vooral activiteiten met medisch-biologische proefjes met de astronauten. En verder het uitpakken nog steeds van een paar ruimtevrachtschepen die pas geleden gearriveerd waren. Op de 4e mei hebben we toch weer de lancering gezien van een Ariane, eindelijk. Na anderhalve maand pauze vanwege wat lokale problemen in Frans-Guyana. En ja, deze lancering van twee communicatiesatellieten was verder probleemloos. Een volgende interessante lancering kan worden Falcon 9 vanaf Kennedy Space Center op 15 mei, ja eigenlijk 16 mei, 's morgens vroeg onze tijd. Midden in de nacht, nou ja, daar hebben we niet zoveel aan. Maar de grote interessante vlucht is natuurlijk de PSLV met CartoSat 2E en een hele serie kleine satellieten, met name CubeSats, die waarschijnlijk op 25 mei gaat plaatsvinden. Met daarbij ook weer 8 CubeSats van het QP50 project, de laatste 8. En nog een aantal andere CubeSats, ook voor ons interessant. Dus die moeten we even afwachten. Verder, andere lanceringen zitten er nog bij, maar voor ons minder interessant. 15 mei weer een Falcon 9. Ja, die hadden we. Verder, oh ja, weer een Soyuz. Ja, want ESA is natuurlijk flink hard bezig om het schema weer in te lopen. 18 mei Soyuz vanaf Kourou, Frans-Guyana. En 1 juni weer een Ariane-lancering, Ariane 5. Nou, allerlei lanceringen ook later van weer een vrachtschip, Progress naar het Space Station, maar dat duurt nog even. De eerste Proton lancering sinds lange tijd, die staat gepland nu op 31 mei, maar het kan nog iets vertragen. En verder was nog, oh ja, dan hebben we ook nog maandag 1 mei de lancering gezien van een geheime spionagesatelliet uit Amerika vanaf Kennedy Space Center met een Falcon 9. En dat was weer spectaculair, want de eerste trap die keerde weer terug naar Cape Canaveral en maakte daar weer een feilloze landing. Het is, dat is al de 10e keer en het is bijna routine. Ze noemen het ook niet meer experimenteel, maar gewoon, dat doen ze gewoon standaard al. Dus dat belooft wat. Nou, en die geheime satelliet is niet helemaal duidelijk in welke baan die zit. Maar het zal waarschijnlijk een cirkelvormige baan zijn met een baanhelling van ongeveer 51 graden en een hoogte. Die is nog niet bekend, maar bijvoorbeeld 400 kilometer. Hij heet USA 276 nu. Maar wat het voor iets is en wat hij daar doet, is nog onbekend. De baan is nog niet bekend, want hij moet nog even opgespoord worden door een groep hobbyisten die dat als sport hebben, zeg maar. En dat gaat een van de komende dagen of uiterlijk weken vast een keer lukken. Dus, zo blijven we lekker bezig. Dat zijn zo even de dingen van deze week.